Johannes 14 gaan we naartoe vanavond. Johannes hoofdstuk 14. De ik ben uitspraken van de Heer Jezus in het Johannes evangelie. In Johannes 14 staat er ook eentje. En dan lees ik een aantal versen, Johannes 14. Daar staat, laat uw hart, zegt de Heer Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem, Heere, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben, dat heb je de uitspraak, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. En Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En Jezus zei tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de Vader zien? Tot zover. Ja, het is een... Het zijn opnieuw indrukwekkende woorden die de Heer Jezus hier uitspreekt. En voordat ik naar de specifieke tekst toe ga, waarin de Heer Jezus die ik ben uitspraak doet, wil ik ook met een paar dingen zeggen over dat gedeelte wat in staat. Hè? Want ja, een tekst staat nooit op zichzelf, hè? Wordt altijd uitgesproken binnen een bepaalde context. En de context van deze woorden is eigenlijk de afscheidsrede van de Heer Jezus. Die begint al in hoofdstuk 13, vers 31. En die loopt door tot en met hoofdstuk 17, vers 26. En dus dat is een hele toespraak die de Heer Jezus heeft gehouden in de laatste nacht voor zijn kruisiging. En daarin, ja, maakt hij nog allerlei opmerkingen aan het adres van de discipelen. Hij stelt hen gerust. Hij wekt hen op om trouw te blijven. Hij vertelt hen ook wat de situatie is. Niet alleen voor hemzelf, maar ook voor hen. Hij zou heen gaan. En dan belooft hij vervolgens ook de trooster, die in de plaats van hem er zal zijn. Hij noemt dat een andere trooster. Hij zelf is namelijk de trooster. En dat woord trooster, dat komt van een woord in het Grieks. Dat betekent eigenlijk letterlijk een iemand die ernaast geroepen is, die erbij geroepen is. Parakletos. Para is naast en kletos komt van kaleo en dat betekent roepen. He, en, dus de naastgeroepene. Hij die je gezelschap houdt. Hij die erbij komt om je te ondersteunen, om bij je te zijn, om je te leiden, om je te helpen. Enzovoort, enzovoort. Maar hij moet nu afscheid nemen. En dat afscheid, dat is voor de Heer Jezus, en dat drukt hij de discipelen ook op het hart, niet een kwestie van bedroefd zijn, want er zal ook een weerzien zijn. En dat is natuurlijk sowieso altijd mooi als je, ja, ook een begrafenis hebt of zo. van een kind van God. Iemand waarvan je weet dat hij behouden is. En dat hij veilig is in Jezus armen en veilig aan Jezus hart. Dan neem je toch anders afscheid van als iemand waarvan je dat niet weet. Tenminste, ja. Ik vind het altijd een voorrecht. En dan weet je ook dat je wel afscheid neemt van elkaar als broeders. Als mensen die de Heer kennen, maar dat er ook een weerzien zal zijn. Hè? En dat is wel mooi. De Heer Jezus die heeft ook in die trant eigenlijk gesproken naar zijn discipelen toe. Zeg, wees niet bedroefd. Hè? Want ik heb de wereld overwonnen. Dat zegt hij al voordat hij naar het kruis toe gaat. Moet je nagaan. En dat kun je eigenlijk alleen maar verstaan als je de woorden van Johannes in zijn brief later ook leest. Waarin hij zegt, dit is wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. En de Heer Jezus was een gelovige. Dat zal je niet verbazen. Maar hij geloofde. Hij is het voorbeeld van een gelovige. Die alles en overal in de wil van God zocht. En dat geloof, ja, dat is eigenlijk de overwinning waarin je staat. Het geloof, zegt de Hebreeënbrief, hoofdstuk 11 vers 1, is het de zekerheid van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Zo staat het in de NBG-vertaling. Vind ik nog altijd mooi. En het geloof, dat houdt verband met het vertrouwen in datgene wat God in zijn woord openbaart. Vertrouwen op God. Geloven is in de praktijk vertrouwen op wat God zegt. En dus niet afgaan op je eigen bevindingen en eigen gedachten of wat mensen zeggen en alles wat deze wereld te bieden heeft, maar vooral vasthouden aan datgene wat God zegt. En er zijn een heleboel dingen bij, ja, die begrijp je misschien niet, die zijn moeilijk voor ons om te begrijpen. Nou ja, goed, dat zij zo. Maar dat laat onverlet dat God het gezegd heeft. En wat hij gezegd heeft, hebben wij, en daar zijn we bijzonder bevoorrecht in natuurlijk, zwart op wit. In de Bijbel. Zo'n heel boek vol met woorden van God. Nou, wat willen we nog meer? Daarin leren we hem kennen en leren we ook zijn plan kennen. En de komst van de Heer Jezus 2000 jaar geleden was onderdeel van dat plan van God. En je leest ook herhaaldelijk in de evangeliën, als er wat gebeurt of zo, dan staat er een kleine zinnetje, opdat de schrift vervuld zou worden. Van tevoren heeft God het al aangekondigd, in de schriften. In het oude, wat wij noemen het Oude Testament. De wet, de psalmen en de profeten. En het is allemaal bewaarheid geworden. Ja, en zo werkt dat bij God. Want als hij van tevoren dingen zegt en belooft, ja, dan gebeurt het ook. Al moet God bij wijze van spreken hemel en aarde bewegen, maar het zal zo gaan zoals hij het van tevoren heeft gezegd. En God is bij machten ook om dat te doen. Want hij is de schepper van hemel en aarde. Hij is de verlosser. En hij is de voleinder van alle dingen. En ook het heengaan van de Heer Jezus, nadat hij een bepaalde tijd onder zijn discipelen gewandeld heeft, onder het volk aanwezig was, zo'n 3,5 jaar ongeveer, neemt hij afscheid. Ik ga heen. Ik moet heen gaan. En de manier waarop hij heen gegaan is, dat wordt ook in de Bijbel verslag van gedaan in de evangeliën. Hij is naar het kruis van Golgotha gegaan. Heeft daar de zonde op zich genomen, is voor ons tot zonde geworden, tot zonde gemaakt. En ook voor het volk van Israël heeft hij de vloek der wet gedragen. Enfin, allerlei zaken komen bij elkaar. Hij is gestorven en op de derde dag opgestaan uit de dood. Verbleef vervolgens nog 40 dagen bij zijn discipelen op aarde. En daarna vertrok hij van de aarde weer naar de hemel, eigenlijk de plaats waar hij voordien ook vandaan kwam. En na 10 dagen, en dat is het Pinksterfeest, werd de Heilige Geest uitgestort. En vervolgens is het wachten op de dag dat hij daadwerkelijk ook lichamelijk weer terugkomt. We hebben het dan over de wederkomst van Christus. Als de hemel zal opengaan in de toekomst en hij weer in de wereld zal verschijnen. Nou, onderdeel van die hele afscheidsreden zijn ook deze woorden die we zojuist hebben gelezen. En dan zegt de Heer ook, laat uw hart niet in beroering raken. Je zou het ook anders kunnen vertalen, wees niet bedroefd. En laat je hart niet bedroefd zijn. En dat kan al gauw gebeuren natuurlijk als het gaat om afscheid. Hè? De Fransen die hebben een mooi spreekwoord. Die zeggen: afscheid nemen is een beetje sterven. Nou, hier gaat het ook om afscheid nemen, maar tegelijkertijd ook om het sterven dat de Heer Jezus gaat doormaken. Als mens. En maar laat uw hart niet bedroefd worden. U gelooft in God, geloof ook in mij. En vanuit die Oud-Testamentische situatie waren zij natuurlijk helemaal gefixeerd op God. Hè, op de Almachtige. Degene die zich eertijds geopenbaard heeft aan Abraham en later aan Mozes. Nou ja, heel die geschiedenis kennen we. Hij zegt: geloof ook in mij. En in het huis van mijn vader schrijft hij dan zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Nou, dat is een tekst. Ja, die wordt heel vaak toegepast eigenlijk op de situatie van ons in deze tijd. He, dat hij naar de hemel zou gaan en daar een plaats bereiden. En dan komt hij terug en dan neemt hij ons op. En nou ja, noem maar, dat hele verhaal, hè. Maar ook dit is weer een tekst, broeders en zusters. Ja, die moet je ook begrijpen in de context waarin hij geplaatst wordt. En de context is nog altijd in de evangeliën Gods handelen met Israël. De gemeente, het lichaam van Christus of zo, is daar nog helemaal niet in beeld. Daar heeft de Heer Jezus ook nooit over gesproken. Dat kon ook niet, dat moest ook niet. Dat is er namelijk een geheimenis die later door God aan de apostel Paulus is geopenbaard. En die heeft erover geschreven in zijn brieven. En daarin komen de waarheden naar voren die belangrijk zijn voor ons als leden van het lichaam van Christus. En hier speelt Gods handelen met Israël nog altijd de belangrijkste rol. Hè? Dat, die uitdrukking, het huis van mijn vader, eens even terugbladeren naar Johannes hoofdstuk 2. Daar zul je zien dat die uitdrukking, Johannes 2 vers 16, hè, dat is het gedeelte van de tempelreiniging. En daar zegt de Heer Jezus in het 16e vers: hij zei tegen hen die de duiven verkochten hen: neem deze dingen van hier weg, maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En ze gebruikten de tempel eigenlijk als een soort marktplaats. Zonder.nl. En ze verkochten daar allerhand dingen enzovoort. Nou ja, je weet zelf wel dat in een religieuze omgeving, is in onze wereld ook zo. Ja, daar kun je toch goed dingen verkopen. Hè? Er zijn heel wat mensen die gaan vaak naar Frankrijk toe, naar, hoe heet dat ook alweer? Wat? Thaizé, ja ook, maar. Lourdes. Ja, Lourdes. Oui. Oui, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Lourdes. Ja, je moet kijken waar je daar allemaal kopen kan. Dat is onvoorstelbaar. En ga naar Israël en bezoek de heilige plaats. En dan moet je kijken hoe goed je daar je geld kwijt kan. En mensen betalen er ook grif voor, hè. Dan krijg je een flesje mee en dat is water uit de Jordaan. Ja, dat kun jij niet controleren natuurlijk. Maar je mag er wel voor betalen. En zo zijn er zoveel. Ja, goed, in de wereld is dat ook natuurlijk wel zo, maar. Ik bedoel maar, de tempel die werd daar gebruikt als een soort verkooppunt. Hè? En mensen konden er goud geld aan verdienen in die tijd. Maar de Heer zegt: maak het huis van mijn vader niet tot een huis van koophandel. Hier wordt dat begrip gebruikt, huis van mijn vader. Dat heeft dus betrekking op de tempel. Nou, dus als de Heer later spreekt over in het huis van mijn vader zijn vele woningen, dan moet je eerst beseffen dat huis van mijn vader, dat een uitdrukking is die in het Johannesevangelie toegepast wordt op de tempel. De toenmalige tempel die er toen was in die dagen. Dat is één. En als je zegt het huis van mijn vader wordt toegepast op de tempel, dan zou je het nog wat kunnen verruimen door te zeggen dat heeft betrekking op het heiligdom. Namelijk de plaats die van de vader is. Hè, in het Oude Testament werd de tempel ook vaak aangeduid met bijvoorbeeld het huis van God of het huis van de Heere. Dus er werd ook in het Oude Testament verschillende uitdrukkingen gebruikt om de plaats waar de Heere is, die van de Heer is, om die, zeg maar, te verwoorden. Dat is één. In de tweede plaats, als het gaat om het huis van mijn vader, kan je dat ook nog een bredere betekenis geven en denken aan het land van Israël. De tempel is natuurlijk ook gesitueerd in Israël, maar het land van Israël. Dat ook als het gaat om de vervulling in de toekomst, het beloofde land heet. Het land dat God voor zichzelf geclaimd heeft en dat beschouwd wordt als een huis. En God heeft dat land eigenlijk gereserveerd als een huis voor het volk van Israël. Dat volk, daar heeft hij een verbond mee gesloten. En dat verbond, dat wordt in de Bijbel ook genoemd een huwelijksverbond. Dus de Heere heeft het volk van Israël getrouwd. Ja, en hoe gaat dat dan? Ja, tegenwoordig ligt dat allemaal veel moeilijker. Maar als de man dan zover komt dat hij een vrouw gaat trouwen, dan moet hij eigenlijk voor die vrouw ook een huis hebben om haar binnen te houden, zodat ze er nooit meer uitgaat. Of wel? Nou, af en toe dan. Moeten toch boodschappen gedaan worden. Nee, maar dat is even verhaal, weet je wel. Huis gereed maken voor de vrouw die je trouwt en zo, weet je. Dat, vroeger was dat ook eigenlijk heel ja, meer dan vandaag een bekend verschijnsel. Maar het land van Israël is dus eigenlijk ook het huis waar Israël mag wonen. Ook dat zou je kunnen interpreteren als het huis van mijn vader. Ik moest daarbij ook denken aan psalm 23. Dat is een prachtig mooie psalm over de Heere is mijn herder. Ja, dat is een meest bekende psalm ongeveer. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Dat is een psalm die heeft eigenlijk een profetisch vergezicht op de toekomst van Israël als het in verbinding komt met de Heere. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij in grazige weiden, aan rustige wateren enzovoort. Dat heeft allemaal betrekking op dat land van de toekomst. Waar Israël vredig zal wonen in veiligheid. En alles zal hebben wat haar hartje begeert. Maar in die psalm, daar wordt ook gezegd in vers 6. Ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. En als je dan die psalm zo leest, dan denk je, ja, die huis des Heren, dat is eigenlijk het land van Israël. Want de psalmist, in dit geval David, heeft het over dat volk van schapen, waarvan de Heere de herder is, die hen, en dat hebben we een van de vorige keren ook gezien, uit de schaapskooi leidt in de vrijheid, namelijk in de grazige weiden en aan de rustige wateren. Nou ja, goed, daarvoor geldt zeker. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. En dat woord woningen, ja, weet je, je kunt ook vertalen, zijn vele verblijfplaatsen. Maar goed, die vertaling is niet verkeerd op zich, dus daar moet ik er niet zo moeilijk over doen. Maar het land van Israël, en vooral als het gaat om het land van Israël in de toekomst, het beloofde land, dat vele malen groter is dan wat Israël ooit heeft bezeten. Want dat strekt zich uit van de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Dat bestrijkt het halve Midden-Oosten zo'n beetje. Heel die zandvlakte van Saoedi-Arabië. Nou is dat niet zo erg, want in de toekomst zal de Heer daar water geven waar nooit water geweest is. Dus dat is makkelijk. Maar heel dat gebied, dan heb je het over duizenden vierkante kilometers, zal in de toekomst het beloofde land zijn. Nou, er is ruimte te over voor Israël om te wonen. Er is nog een optie die ik ook wil noemen. Als je het hebt over het huis van mijn vader, dan zou ik nog kunnen denken aan het koninkrijk. Want we weten ook dat als het gaat om Israël, dan is de Heer niet alleen de man en Israël de vrouw, maar dan is ook de Heer de koning en Israël de koningin. Want Israël is bestemd om een koninkrijk van priesters te zijn. Een koninkrijk van priesters. Priesterschap heeft weer te maken met die tempel. En het koningschap heeft te maken met de heerschappij. En zoals de Bijbel spreekt over het huis van mijn vader, zo spreekt de Bijbel ook over het koning, of de Heer Jezus zegt dat dan, over het koninkrijk van mijn vader. In Matteüs 26 bijvoorbeeld. En Dus ja, daarin zal ook ruimte genoeg zijn om te wonen, om daar onderdeel van te zijn. En het gelovige overblijfsel van Israël zal in de toekomst inderdaad ook onderdeel worden van dat koninkrijk van God, dat uit de hemel op de aarde wordt geopenbaard. En dan staat er: ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En ik vind het wel mooi om even die tekst te noemen. Ik ga hem niet opzoeken, maar ik noem hem wel even uit Hebreeën 11. Waar gesproken wordt over Abraham en de mensen die in verre verleden geleefd hebben. Er staat: maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. En dat is de stad. Abraham verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwmeester is. Welke stad is dat? Het Nieuw Jeruzalem. Ja, dat kan niet anders. Er is maar één stad die met fundament, waarvan de fundamenten worden omschreven, en die vind je in Openbaring 21. Dat is het Nieuw Jeruzalem dat uit de hemel op de aarde neerdaalt. En als je dat dan bestudeert in hoofdstuk 21 van Openbaring, dat doe ik nou niet, hè, dat is een lang hoofdstuk, maar er wordt gesproken over het Nieuw Jeruzalem, en dat is een gigantische stad. En de onderkant is vierkant, en elke zijde heeft een lengte van 12.000 stadien. En dat is omgerekend in meters 2200 kilometer. Ongeveer. Ik wil er niet een paar kilometer na zitten. Maar. Dus één zijde van die stad is 2200 kilometer. Ik heb er gisteren over gesproken op een bijbelstudie. Ik heb gezegd van ja, kijk, als je nou weet dat dat beloofde land zo onnoemelijk groot is, dan is het ook niet zo moeilijk om daar het Nieuw Jeruzalem uit de hemel neer te laten zakken, zeg maar. Want dan valt het allemaal binnen het kader van het beloofde land. Hè, want ik ga er toch vanuit dat die stad uit de hemel van God nederdaalt, daar waar Jeruzalem is. Hè. Dat zal niet in Groenland zijn of zo, of in Australië, weet je wel. Dat is allemaal niet relevant. En ja, dat is een hele stad. En een grote stad, want de hoogte is ook 2200 kilometer. Dat is nogal wat. Ja, dat zijn onvoorstelbare afmetingen. En ik heb het idee dat daar ongetwijfeld genoeg woningen zijn. Genoeg verblijven zijn ook. En die stad, dat Nieuwe Jeruzalem, heeft ook weer alles te maken met Israël. Want de poorten van die stad zijn 12 poorten. En die dragen de namen van de stammen van Israël. En de fundamenten van die stad, dat zijn er ook 12. Die dragen de namen van de 12 apostelen. Dus je ziet ook door dat soort informatie die je krijgt, dat ook dat Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en er in de toekomst zal zijn, dat dat een plaats is die alles te maken heeft ook met de relatie tussen de Heer en Israël in de eerste plaats. En daar zal plaats genoeg zijn. En de Heer zou heen gaan om plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. He, dus die woningen, die verblijfplaatsen, waar de Heer, die de Heer gereed zal maken, dat kan zelfs ook betrekking hebben op die verre toekomst van het Nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel zal nederdalen. Ik wil nog even met jullie een psalm lezen, psalm 46. Psalm 46. Want als je Openbaring 21 leest, dan zul je ook zien dat uit dat Nieuw Jeruzalem, uit de troon van God, ook een rivier stroomt met levend water. He? Maar ik veronderstel dat jullie daar wel eens een keer gelezen hebben in Openbaring 21, dus dan weet je wel een beetje hoe het in elkaar zit. Maar Psalm 46. Ja, die kennen wij in berijmde vorm natuurlijk heel goed. Hè? Prijs de Heer met blijde galmen. Oh nee, het is 146, hè? Of niet? Nou, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar goed, hier staat in ieder geval: God is ons een toevlucht. Hey. En een vesting. Psalm 46, vers 2. En dat geeft weer de indruk van een verblijfplaats. Toevlucht, vesting. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën. Laat haar water bruisen, laat het schuimen, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Dan komt het, de beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Het heiligdom. De woningen van de Allerhoogste. Hey. Hier worden gewoon woningen genoemd. God is in haar midden, zij zal niet wankelen. God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen. De heidenvolken tierden, de koninkrijken wankelen. Hij liet zijn stem klinken, de aarde smolt weg. De Heere van de legermachten is met ons. De God van Jacob is voor ons een veilige vesting. Ja, want het gaat om de stad van God, om het heiligdom. Om de vele woningen van de Allerhoogste. Dus daar zou je ook nog aan kunnen denken, op Psalm 46, als je Johannes 14 leest, in het huis van mijn vader zijn vele woningen. En je kunt zeggen, Psalm 46, waar heeft dat betrekking op? Nou ja, kun je ook weer zeggen, dat kan betekenen op de tempel, op het land van Israël. In ieder geval daar waar woningen zijn van de Allerhoogste, van God, om in te wonen. En uiteindelijk geldt dat dan ook voor dat Nieuw-Jeruzalem daar uit de hemel neder zal dalen, waarin de heerlijkheid van God ten volle openbaar wordt. Goed, even terug weer in Johannes 14. De Heer zegt dus van, als ik heen gegaan ben, vers 3, en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug. En zal u tot mij nemen. Als ik heen gegaan ben om een plaats voor u gereed gemaakt heb. Wanneer doet hij dat? Sommigen denken dat dat te maken heeft met het werk dat hij gedaan heeft aan het kruis. Het verlossingswerk. Ja, maar dat is een beetje lastig. Want hij zegt namelijk, als ik die plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Nou, dat is na zijn opstanding uit de dood niet gebeurd. Sterker nog, hij verbleef wel 40 dagen onder zijn discipelen, maar is toen van hen weggegaan. En de discipelen bleven achter op aarde. Dus daar kan het geen betrekking op hebben. Dan moet het dus te maken hebben met het werk wat de Heer zou doen als hij weer terug is in de hemel. Nou ja, goed, en daar is hij al 2000 jaar inmiddels. Ja, voor hem is dat peanuts, maar voor ons is dat toch een hele tijd. Hè? Bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar, als de dag van gisteren. En als je denkt aan dat Nieuw Jeruzalem waar ik het net over had, dan is dat in ieder geval iets wat pas in de toekomst openbaar wordt. Hè? En in die tussentijd heeft de Heer zeg maar tijd genoeg om het allemaal gereed te maken, om het klaar te maken. En dan staat erbij, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Daar staat paralambano. Dat betekent, ik zal u naast mij nemen in mijn gezelschap. We hebben het al even gehad over de parakletos. En nu staat er paralambano. Dat is ook weer naast, erbij nemen. Ze zullen dus in zijn gezelschap zijn. Waar hij zal zijn, zullen zij ook zijn. En je kunt eigenlijk maar één conclusie trekken, dat dat betrekking heeft, hè, dat terugkeren op zijn wederkomst op aarde in de toekomst. En alles wat er dan verder volgt. Hè. Het heeft geen betrekking op zijn tussentijds verblijf in de hemel. Want voor die tijd van zijn afwezigheid dus, heb ik al gezegd, belooft hij de trooster. In hoofdstuk 14, vers 16, kan je dat lezen. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. He? En dat is ook weer een beetje een rare uitdrukking in onze vertaling. Dat heeft ook te maken met de christelijke visie op al die dingen. Maar het begrip eeuwigheid is eigenlijk een heel raar begrip in de Bijbel. Het is wel helemaal ingeburgerd in het kerkelijk jargon, zal ik maar zeggen. He? Maar in de Bijbel wordt er gesproken over aionen, over eeuwen. Of in het Oude Testament over olamim, he? Eeuwen. En eigenlijk staat hier letterlijk opdat hij bij u blijft tot in de eeuw. In de aion. En wij zouden dan even een schuin streepje op het woordje de zetten. Hè? De aion. De aion bij uitstek. Dus in plaats van de Heer Jezus komt er een andere troosten. Dat woord andere trouwens. Ook dat valt in de grondtekst onmiddellijk op, maar in onze Bijbel niet zo, in de vertaling, hoe blij we daar ook mee zijn trouwens. Maar dat woord andere, dat veronderstelt een ander van hetzelfde soort. Snap je? Hier staat niet het woord heteros in het Grieks. Heteros, kennen wij, hè? Hetero. Ben jij homo of ben jij hetero? Weet je wel? Nou, als je homo bent, dan heb je iemand van hetzelfde soort lief. Maar als je hetero bent, heb je iemand van het andere soort lief. Heteros is een ander van een ander soort. En allos in het Grieks betekent een ander van hetzelfde soort. En hier wordt dat woord gebruikt. En dus een ander, maar wel van hetzelfde soort. Ja, en dat klopt ook wel. Want als de Heer Jezus de trooster is, degene die bij je is, in wiens gezelschap je bent, in de plaats daarvan, van hem, komt dan de trooster. En dat blijkt dan, even later ook, de Heilige Geest van God te zijn. Hè? En er staat in vers 17, namelijk de Geest van de waarheid. Dat is die trooster. Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Ja. Als de trooster. In de geest. Prachtig. Nog een korte tijd, vers 19, en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. En op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Dus dat is een hele verbondenheid tussen de Heer en allen die van de Heer zijn met de Vader, de hemelse Vader. Ja. Ja, dat zijn mooie dingen. He, dus tot in de eeuw zal de geest ook bij hen zijn. In de tussentijd waarin de Heer Jezus dus lichamelijk afwezig is. He, en dat is vandaag zo. En dat duurt nog even totdat hij weer zal verschijnen in heerlijkheid. En dat noem je dan parousia. Dat is de tijd van zijn aanwezigheid. En bedenk wel, broeders en zusters, die tijd van zijn aanwezigheid heeft niet alleen maar betrekking op zijn komst straks op aarde, maar ook het verblijf wat daar achteraan komt. Parousia betekent letterlijk aanwezigheid. Kijk, de Heer is 2000 jaar geleden aanwezig geweest op de aarde voor een periode van ruim 33,5 jaar. Het grootste gedeelte van al die jaren is hij niet gezien en wordt er ook niks over hem gezegd. Want pas op 30-jarige leeftijd begon zijn openbare bediening en dat wordt in de evangeliën beschreven. He, maar die hele periode dat hij er was, geboren uit de maagd Maria he, in Bethlehem, tot aan zijn heengaan vanaf de Olijfberg, was de eerste parousia van Christus. En sinds de dag dat hij in de hemel is, is hij dus niet meer lichamelijk op aarde aanwezig. Nee, is hij afwezig. En dat heet in het Grieks apousia. Afwezig. En straks komt de periode weer dat hij uit de hemel zich zal openbaren. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg en hij zal koning zijn enzovoort enzovoort. En dat is weer de periode waarin hij aanwezig zal zijn. En dat is weer dat woord parousia. En het woord komst in onze Bijbel is in bijna alle gevallen de vertaling van dat begrip parousia. De komst des Heren is nabij, zegt Jacobus. De parousia des Heren is nabij. Dus als je in de evangeliën en in de brieven leest over komst, de komst van Christus, heeft dat betrekking op zijn parousia. En dat is niet alleen het moment dat hij daar op de Olijfberg komt en dat hij daar zich naar Jeruzalem begeeft enzovoort, en dat hij koninkrijk gaat oprichten, maar dat is ook de tijd waarin de oordelen er zullen zijn, waar het boek Openbaring over spreekt. Het is ook de tijd waarin de Satan gebonden zal zijn van 1000 jaar... waarin dus de Heer zijn koninkrijk ook opricht. Het is ook de tijd van de navolgende aion, waarin het nieuw Jeruzalem geopenbaard wordt. Ja, en het is heel die tijd die eigenlijk Gods plan der eeuwen volvoert. Dus dat hoort daar allemaal bij. En als er staat, de trooster zal bij u blijven tot in eeuwigheid, dan staat er dus letterlijk tot in de eeuw, namelijk de eeuw van zijn komst. En dat is de toekomende eeuw en de eeuw daarna. Want er komen minimaal nog 2 eeuwen hierna. Wij leven vandaag in de tegenwoordige boze eeuw, weet je nog? En de apostel Paulus spreekt in de Efezebrief over de toekomende eeuwen. Dus dat zijn er minimaal 2. Ik denk ook, hè, als je mij nou zou vragen van Peter, wat denk jij? Hè, stel hè, dat je mij dat vraagt, wat denk jij? Hoeveel eeuwen komen er hierna nog? Dan zou ik zeggen, nou ik denk nog 2. Hè, want er zijn eeuwen voor ons geweest. Er waren dus ook minimaal 2. We leven nu in de tegenwoordige boze eeuw. De eeuw waarin Satan regeert, hè? Daarom boze eeuw. En er komen er nog 2. Zodat er in totaal 5 eeuwen zijn. Alleen ik kan dat op grond van Gods woord nooit hard maken, want het staat namelijk nergens in de Bijbel. Hoeveel het er zijn. En dus ik kan alleen maar zeggen wat ik denk. Ja, en u mag er best anders over denken. Als u denkt van, ah, ik denk dat er nog 26 komen. Nou ja, prima. Hè? Maar je hebt een beetje. Ja. Maar dat denk ik dus. Maar betekent in ieder geval dat er dus sprake is van een volgende aion. Hè, die begint dan bij de wederkomst van Christus op aarde. En beslaat die 1000 jaren. En na die 1000 jaren wordt Satan losgelaten en gaat hij nog een tijdje tekeer. En het wordt ook weer door God geoordeeld. En dat is dan het moment dat Nieuw Jeruzalem ook openbaar gaat worden. Dan zit je alweer in de eeuw daarna. En zo voleindigen de eeuwen zich. En als die eeuwen voleindigd zijn, dan ben je zover dat het plan van God, het plan der eeuwen, volkomen is uitgevoerd. Dan is de Heere God uiteindelijk bij het doel waar hij naartoe wil. Dan is het huis van God gebouwd. En dan begint het pas. Ja, dan begint het pas. En dan zal God zijn alles en in allen. He, want het plan van de eeuwen, dat kun je vergelijken met de bouw van een huis. He, en dan gaat een tijd overheen. Maar als het huis eenmaal klaar is en de eigenaar ontvangt de sleutel, dan gaat hij erin wonen. He, zolang er gebouwd wordt, woont hij er nog niet in. Kun je wel al zien hoe het gestalte krijgt. He, je kunt zien dat er ramen ingezet worden, dat er een dak op komt, een schoorsteen, weet je wel, al die dingen meer. Nou ja, ik hoef jullie niet te vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Maar pas als het huis helemaal klaar is, afgewerkt, netjes, dan ga je erin wonen. En zo is het eigenlijk ook bij God. En als je dat beschouwt als het huis van God, want ja, de schepping is feitelijk ook een huis van God. De schepping is een woonplaats van God. He, dat lees je ook wel in Openbaring 21. Er komen nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En God woont dan bij de mensen, staat er. Dus dat is prachtig mooi. En nou ja, goed, dat koninkrijk waar we het over hadden, hè, dat is daar dus onderdeel van. Ik zei al, er wordt niet alleen gesproken over het huis van mijn vader, maar ook over het koninkrijk van mijn vader. En goed, daarin heeft het volk van Israël natuurlijk de belangrijkste rol. En ook de 12, hè, de discipelen of de apostelen. Laten we even naar Lucas 22 bladeren. Lucas 22. En daar staat Eerder had de Heer Jezus al gezegd, in Lucas 11 vers 32, wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw vader behaagd u het koninkrijk te geven. Maar hier in Lucas 22, daar staat in vers 29, en ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En dat is dan speciaal voorbehouden aan de 12 apostelen. Weet je wel? Dat wordt in Matteüs evangelie, komt er ook nog een keer tot uitdrukking. He, Matteüs hoofdstuk 19 bijvoorbeeld. He. Ik wil even naartoe bladeren. Matteüs 19. En dat geeft nog iets meer licht op de zaak ook. In Matteüs 19, daar lezen wij de volgende woorden. In vers 27, toen antwoordde Petrus en zei tegen hem, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? En Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u die mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. Dus de wedergeboorte heeft ook te maken met de toekomst. De wederkomst van Christus. Dat is de tijd waarin het volk van Israël namelijk, ja, tot leven zal komen. Hè? Denk aan de profetie van Hosea. Hoofdstuk 6. Na 2 dagen zal hij ons doen herleven. Op de 3e dag zal hij ons oprichten. Israël zal opstaan als een nieuw volk. Nou, opstaan uit de dood, dat is wedergeboorte. Opnieuw geboren. Dat hele verhaal, dat heeft de Heer Jezus ook met Nicodemus besproken, weet je wel, in Johannes 3. Nicodemus, tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het koninkrijk Gods niet zien. Tenzij je uit water en geest geboren wordt, of geestelijk water, kun je het koninkrijk Gods niet binnengaan. Hè? Je moet opnieuw geboren worden. En nou zegt de Heer, als je mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid, dat heeft dus betrekking op de toekomst, zijn wederkomst in heerlijkheid, dan zult u ook zitten op 12 tronen en de 12 stammen van Israël zult oordelen of richten. Dus de 12, hè, die hebben een speciale taak, hadden ze niet alleen destijds, de 12, weet je wel. Maar die zullen ook in de toekomst een speciale taak hebben. Namelijk op 12 tronen zitten om het volk van Israël te richten, te leiden enzovoort. En dan uiteindelijk zullen ze ook onderdeel uitmaken natuurlijk van het nieuwe Jeruzalem. En als je dan die beschrijving leest in Openbaring 21, zoals ik al zei, dan vind je de namen van de 12 apostelen op de fundamenten van het nieuwe Jeruzalem. He, dus dat hoort allemaal bij elkaar, snap je? Even terug naar Johannes 14. Als ik heen gegaan ben, vers 3, en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. En er staat in vers 33 van hoofdstuk 13 van Johannes. Dat is allemaal onderdeel dus van die eindtijdreden. Lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken. En zoals ik gezegd heb tegen de Joden, zo zeg ik het ook tegen u. Waar ik heen ga, kunt u niet komen. Nee, want de Heer die gaat terug naar de hemel. Daar kwam hij vandaan. De Zoon des mensen. En daar keerde hij ook naar terug. En dan vers 36 zegt Simon Petrus, zei tegen hem, Heere, waar gaat u heen? En Jezus antwoordde hem, waar ik heen ga, kunt u mij niet volgen, maar u zult mij later volgen. En Petrus die denkt dan dat dat te maken heeft met de kruisiging enzovoort, want hij zegt, Heere, waarom kan ik u niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. En dan zegt Jezus, zult u uw leven geven voor mij? Voorwaar, ik zeg u, de haan zal niet kraaien voordat u mij 3 maal verloochend zult hebben. En dus Petrus die kan niet in eigen kracht heen gaan en de Heer Jezus volgen. Maar zegt de Heer, jullie zullen later volgen. Hij zou eerst het verlossingswerk tot stand brengen. En dan uiteindelijk zou hij naar de hemel gaan en terugkeren. En dan zal hij ook de zijnen tot zich nemen, opdat zij mogen zijn waar ik ben. Als je even naar hoofdstuk 17 toe gaat, want de reden die de Heer Jezus hier houdt, die sluit hij af met een lang gebed. Of lang gebed, maar in ieder geval met een gebed. En dat is ook wel mooi. Daarin zegt hij in vers 4. Dat is het gebed dat hij uitspreekt naar de Vader. Waarmee de rede afgesloten wordt. De afscheidsrede. En dan zegt hij in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij u, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat, voordat de wereld er was. Ja, want daar komt hij oorspronkelijk van vandaan, hè? Hij komt bij God vandaan en hij gaat naar God terug, op de Vader zoals hier staat. Maar in vers 24 van dit gebed, daar zegt hij, en dat is de enige keer in heel de Bijbel dat de Heer Jezus tegen de Vader zegt, ik wil. Want hij was de waarachtige dienstknecht die nooit zijn eigen wil tot uitdrukking bracht, maar slechts de wil van de Vader zocht. Niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Maar hier staat in vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien, die u mij gegeven hebt, omdat u mij hebt lief gehad, voor de grondlegging van de wereld. Dus alleen deze bede geeft eigenlijk de apostelen, en over hun hoofden heen ook het gelovige Israël, de garantie dat zij in de toekomst ook zijn heerlijkheid zullen zien. En dat ze daar deel aan zullen hebben. En Petrus, Johannes en Jacobus, die hebben daar al een voorproefje van mogen smaken toen zij met de Heer Jezus op de berg waren, weet je nog? Toen zijn gestalte plotseling veranderde in heerlijkheid op de berg der verheerlijking noemen wij die. Toen werd er een tipje van de sluier opgelicht. Ja, was wel mooi. Goed, Johannes 14 weer, en daar staat dan, in vers 4. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. En Thomas zei tegen hem, Heer, wij weten niet waar u heen gaat. Nee, want ze begrepen lang niet alles nog wat de Heer Jezus gezegd had. Hè? En hoe kunnen wij de weg weten? En dan komt die bekende uitspraak van de Heer Jezus, de ik ben uitspraak, in die context dus. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En daarom zei hij ook aan het begin in hoofdstuk 14, geloof, u gelooft in God, geloof ook in mij. En dat is natuurlijk speciaal ook aan het adres van het Joodse volk, want zij geloven wel in God. Hè, op hun manier, maar goed, ze geloven in God. Maar het belangrijke is, ze moeten ook geloven in de Zoon. En dat komt ook tot uitdrukking in die ik ben uitspraak die de Heer Jezus hier doet. Als hij zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Er zijn hele belangrijke woorden over die weg van de Heer die ik even met jullie wil lezen in het boek Genesis. Dan gaan we een heel eind terug in de geschiedenis. Genesis 18. En dan komen we terecht in het leven van Abraham. Genesis 18. En daar staat in vers 17, de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Genesis 18 vers 17. En dan vers 18, immers, Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. En dan komt het. Want ik heb hem uitgekozen, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. He, dus Abraham die moest bevel geven aan zijn kinderen, aan zijn huis, aan zijn nakomelingen zeg maar. Dat zij de weg van de Heere in acht zouden nemen. Door gerechtigheid en recht te doen. En broeders en zusters, het is een hele basale uitspraak natuurlijk. Want uit Abraham zijn Isaac en Jacob voortgekomen. En uit Jacob de 12 zonen, de 12 stammen enzovoort. En met dat volk heeft God later een verbond gesloten. En daar heeft hij alle inzettingen ook gegeven. Weet je wel, de inzettingen der wet. Noem het allemaal maar op. Het staat hier in Genesis 18 op deze manier beschreven. Maar zijn zonen hebben dat niet gekund. Nee. Die hebben dat niet gekund. Om de recht en gerechtigheid te volbrengen. Want in de loop der tijd zijn zij daarvan afgeweken. En als ik het even toepas op het volk van Israël. Zij konden niet beantwoorden aan de heilige eis van God. En het Joodse volk heeft dat wel geprobeerd. Israël heeft dat wel geprobeerd. Om een eigen gerechtigheid tot stand te brengen door de werken van de wet. Maar dat blijkt uiteindelijk een doodlopende weg te zijn. Paulus schrijft later in de Korinthebrief dat die wet voor hen geworden is een bediening des doods. Want de wet zegt, doe dat en je zult leven. Ja, ze konden het niet doen. Ze probeerden het wel, maar ze konden het niet. Want het vlees was zwak. Een mens kan van zichzelf nooit voldoen aan die eis van God. Van recht en gerechtigheid. Dat woord recht en gerechtigheid. Enerzijds heeft dat te maken natuurlijk met de wet van God. Anderzijds het woord gerechtigheid. Als je dat een definitie van wil geven. Dan moet je eigenlijk zeggen. Gerechtigheid is datgene wat in overeenstemming is met de wil van God. En als een mens daaraan zou moeten voldoen, dan moet hij dus in alle opzichten, altijd en overal in alle omstandigheden, de wil van God volbrengen. Lukt geen mens. Lukt geen mens. En dat wist de Heere God ook wel. Want daarom heeft hij uiteindelijk ook zijn zoon gezonden naar deze wereld. Toen de volheid van de tijd er was, Galaten 4 vers 4, heeft God zijn zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Ja, toen de Heer Jezus op aarde was, leefde hij onder de wet. En hij is degene van wie gezegd wordt dat hij de wet heeft vervuld. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, zei de Heer Jezus, maar om de wet te vervullen. Hij wilde en kon aan alle gerechtigheid voldoen. Waarom? Omdat hij weliswaar geboren was uit de maagd Maria, maar de zonde was niet in hem, want hij is verwekt niet door een mens van vlees en bloed, maar door de Heilige Geest. Hij is de zoon van de Allerhoogste. In hem was de zonde niet. En hij kon dus alle gerechtigheid van God vervullen. Hij heeft het ook gedaan. Tot het eind aan toe. En toen het einde daar was, sprak hij die gedenkwaardige woorden aan het kruis. Het is volbracht. Ja, helemaal, compleet. En de Vader heeft dat offer aanvaard. Van zijn leven, zijn lijden en sterven. Alleen de Heer Jezus kon datgene doen. En ja, laat de Heer Jezus nou ook nog qua afstamming een zoon van Abraham zijn. Dat is toch wel mooi. Abraham kon daar zelf niet aan voldoen. Zijn zonen, zijn erfgenamen, zijn afstammeling kon er ook niet aan voldoen. Maar uiteindelijk kwam er een zoon die er wel aan kon voldoen. Dat was de Heer Jezus. En hij heeft dat gedaan. En toen hij stierf. En dat is ook zo'n merkwaardig voorval. Dat staat ook in de Bijbel. Toen hij stierf, toen scheurde de voorhang van de tempel. Weet je nog? En dan staat er ook nog bij van boven naar beneden. Alsof de Heere God zelf, zeg maar, het eerste scheurtje veroorzaakt. Geef met jullie naar de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën hoofdstuk 9. Het gaat over de offeranden van het Oude Testament en... Nou ja, goed, wat daar allemaal de bedoeling van was. Maar er staat in vers 11 van Hebreeën 9. Maar toen, hè, dus na die periode van de wet enzovoort. Maar toen is Christus verschenen. Daar komt het. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hebreeën 11, vers 11. Hij is door de meerdere... en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Nee, dat heeft betrekking op de hemel. Hij is de hemel binnengegaan. En dan staat er, hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eens, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. En dus alles komt hier aan op de komst van Christus en het werk dat hij heeft volbracht. En toen hij het eenmaal volbracht had, is hij met zijn bloed, zeg maar, de hemelen ingegaan. En is daar verschenen. Dat staat ook in vers 24 bijvoorbeeld van Hebreeën 9. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. De tabernakel of de tempel, weet je wel. En dat is het tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf, om nu voor het aangezicht van God te verschijnen, voor ons. De NBG-vertaling heeft geloof ik ten behoeve van ons, of ons ten goede. Voor ons. En als je even verder gaat naar hoofdstuk 10, vers 19... Dan zie je ook wat de Heer Jezus bedoelde toen hij zei, ik ben de weg. Hoofdstuk 10 vers 19 daar staat, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus. Hij is ons voorgegaan langs een nieuwe en levende weg. Daar heb je het. Die hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel. Dat is zijn vlees. Daarom scheurde het voorhangsel in de tempel. Het voorhangsel, dat was een afscheiding tussen het heilige en het heilige der heiligen. En daar mocht niemand inkomen in het heilige der heiligen. Maar nu blijkt het voorhangsel, het ware voorhangsel, blijkt het lichaam, het vlees van Christus te zijn. En hij heeft het werk volbracht. Hij heeft beantwoord aan het recht en de gerechtigheid van God. En zodoende werd hij de weg tot God. Ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En staat er nog in vers 21. Omdat wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Nou, dat is feitelijk, zoals de Hebreeënbrief verklaart, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ik ben de weg. Ik ben. Denk ook nog eventjes aan de vorige keer toen ik hier was, zeg maar, dus dat is de eer vorige keer, hè. Toen hebben we het namelijk gehad over Johannes 10, hè. Ik ben de deur, ik ben de goede herder, weet je nog? Ik ben de deur, toen hebben we dat ook gezegd, hè. Ook zo bijzonder. Ja, het zijn verschillende beelden die dan gebruikt worden. Maar toen heb ik ook gezegd, de Heer die komt 's morgens bij de schaapskooi, 's morgens, en in dat beeld sprak Jezus. En hij riep zijn schapen. En die werden dan door die opening, hè, door die deur, dat was een deurwachter en die ging aan de kant. En dan werden ze allemaal naar buiten gevoerd, die schapen. En dan gingen ze achter de herder aan en dan werden ze gebracht aan grazige weiden en rustige wateren. Weet je nog? En dan zegt de Heer, ik ben de deur. Oftewel de opening, hè. Wie door mij ingaat, namelijk in de vrijheid, die zal zalig worden. En zo zegt de Hebreeënbrief dat hij de weg is. Dus hoe kom je uit de schaapskooi? Hoe kom je uit de band van de wet? Hoe kom je uit de band van de zonde? Hoe word je daaruit bevrijd? Hoe kom je terecht bij God? Dat is maar één middel, één opening en dat is de Heer Jezus. Er is maar één weg en dat is Christus. Hij heeft alles volbracht. Ik ben de weg. Dat is één. Tweede plaats. Ik ben de waarheid. Blader even terug naar Johannes 1. De inleiding van het Johannes Evangelie. Daar staan namelijk ook een paar mooie woorden van Johannes. Als hij zegt... In vers 14, Johannes 1, vers 14. En het woord is vlees geworden. Ja, het eerste vers begint natuurlijk te zeggen, maar in den beginnen was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het beginnen bij God. En nou staat er vers 14, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Ja, vol van genade en waarheid. Dus hier wordt hij gewoon ook weer de waarheid genoemd. Hij is vol van de waarheid. En als hij zegt, ik ben de waarheid, dan betekent dat ook, ik ben de waarachtige. In Jeremia 10, vers 10, daar staat, doch de Heere is de waarachtige God, hij is de levende God en een eeuwig koning. En die staat hier nu te midden van zijn volk in Johannes 14. Want hij die in het Oude Testament als de Heere geopenbaard is, is dezelfde als die zich in de persoon van Jezus heeft geopenbaard. Ik ben. De ik ben. Dat is de betekenis van die naam, Heer. Ik ben de waarheid. In het Oude Testament wordt ook gezegd dat God de waarheid is. Dus ja, dat de Heer Jezus dat toepast op zichzelf, dat is duidelijk. Even, ja, we bladeren wel even wat, maar dat is alleen maar leuk natuurlijk. 1 Johannes hoofdstuk 5. 1 Johannes hoofdstuk 5. Kijk, je kunt de Bijbel ook alleen maar leren verstaan, hè, door te bladeren. Door schrift met schrift te vergelijken. 1 Johannes 5. Daar staat namelijk in vers... even kijken. Vers 20... Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Dus de waarachtige is een uitdrukking die eigenlijk betrekking heeft op God. Maar aangezien de Heer Jezus Christus de openbaring is van God als de Zoon in zijn lichamelijke verschijning, staat hier, wij zijn in de waarachtige. In een heel ander verband trouwens schrijft de apostel Paulus in de Colossensebrief in Colossense 3. Want uw leven is verborgen met Christus in God. Ja? Dan heb je het ook weer. En zodra je verbonden bent met Christus, ben je dus, zoals de Bijbel het noemt, in Christus. En in Christus ben je al een nieuwe schepping, staat er in 2 Korinthe 5 vers 17. En dat heeft niet betrekking natuurlijk op de uiterlijke mens, hè? Tenminste, als ik zo de zaal in kijk. En ik kijk in de spiegel. Dan zie ik alleen maar de oude mens. Dat is de buitenkant. Die vervalt. Die wordt steeds ouder en, weet je wel? Die wordt grijzer. Die wordt brozer. Ja. Ik kan niet meer wat ik kon toen ik 30 was, weet je wel? Nou ja, dat soort dingen. Maar, dat is de uiterlijke mens. De innerlijke mens, dat is wat je niet ziet, die wordt van dag tot dag vernieuwd. En waar de uiterlijke mens onderdeel is van het afbraakproces van de oude schepping, daar is de nieuwe mens onderdeel van het opbouwproces van de nieuwe schepping. En dan gaan we door, dat vernieuwen. Totdat je uiteindelijk bent ook in die sfeer waar ik net over had, als de plan der eeuwen is vervuld en God zal zijn alles en in allen. Dan ben je uiteindelijk tot de volmaaktheid gekomen. Niet alleen in geestelijke zin, maar ook in lichamelijke zin. Dat zijn prachtige dingen. Maar zo ben je dus in de waarachtige. En hou je hand nog maar even bij de Johannesbrief, want ik ga er zo eventjes naar terug. Maar ik lees nog even wat er nog meer staat in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat staat er ook nog bij. En het leven. Eerder hebben we al gezien dat in Johannes 11 staat. Ik denk dat Hoyt het erover gehad heeft. Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben. En dat laatste wordt hier dus herhaald. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En het gaat dus, als er staat ik ben het leven, om het leven in de opstanding, broeders en zusters. Want dat is feitelijk het waarachtige leven. Het leven uit de Vader. Ik zei al, 1 Johannes, blijf er even, want dan gaan we nog even naartoe, naar het eerste hoofdstuk. Johannes 1 vers 1. Nou, de taal klinkt een beetje als het evangelie ook, maar dat is logisch, want het is dezelfde schrijver. 1 Johannes 1. Dat is bladzij 1897. Daar staat, want er was vanaf het, wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat we gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want ja, zo begint ook het Johannes-evangelie. Hè? In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dat was in het begin bij God. En in het woord was leven. Ja, dat klopt ook wel. Als God zijn woord spreekt, betekent dat leven. Want staat er vers 2... Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben verkondigen wij, opdat ook u gemeenschap, deze gemeenschap van ons is, opdat ook u gemeenschap hebt met ons. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dus gemeenschap met Jezus Christus betekent ook dat je deel hebt gekregen aan het leven. Want de Heer zegt, ik ben het leven. En dat betekent dus dat je niet zelf hoeft te streven, ernaar hoeft te streven om het eeuwig leven te ontvangen of iets dergelijks. Nee, dat kan ook helemaal niet, want dat redden wij niet. Ik heb het al gezegd. Niemand kan voldoen aan de eis van God. Doe dat en gij zult daardoor leven. Nee, dat redden wij niet. Nee, het advies van God is geloof. In wie? Geloof in de Heer Jezus Christus. Jullie geloven in God, geloof ook in mij. Want ik ben het leven. En als je dus in hem gelooft, dan betekent dat je het leven hebt. Hoofdstuk 5 nog even. Zijn we net geweest. Maar nu lees ik vers 10. 1 Johannes 5 vers 10. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis. Namelijk, dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Denk erom, broeders, zusters, het eeuwige leven, dat associëren wij in de eerste plaats met lengte. He? Eeuwig leven. Maar hier wordt dus ook gewoon dat woord aion gebruikt. Hè? Eeuwig leven is het leven van de aion. Aionisch leven. En dat wil zeggen dat het dus leven is dat van God afkomstig is. Bij het begrip eeuwig leven gaat het niet in de eerste plaats om de lengte, om tijd, maar gaat het om, hè, dus het gaat niet om kwantiteit, maar het gaat om kwaliteit. Het is het leven van God. Het leven waarin God zich kan vinden. Dat leven. En dat leven is in zijn Zoon. En dan staat er vers 12. Wie de Zoon heeft, ja, die heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ja, we zeggen wel eens hoe simpel kan dat zijn, maar ja, dat is hier ook zo. Dus alles staat of valt met de verhouding ten opzichte van de Zoon. En deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet, hè, dat is een zekerheid. Ja, daar hoef je niet over te twijfelen. Zodra je gelooft in de Zoon, de Heer Jezus Christus, dan weet je ook dat je in hem het leven hebt. En dat leven, dat is leven met een hoofdletter, dat is onvergankelijk leven. Onvergankelijk. Ja, dat leven, dat verlies je niet meer. Ja, dat leven, dat bezit je nu al door de geest die in je woont. En in de toekomst wordt dat leven openbaar in een lichaam dat daarbij hoort. Een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat in staat is ook om dat leven uit te leven, zeg maar. Ja, en dat is een prachtige boodschap die, nou ja, zoals ik zei, in de eerste plaats voor Israël is. En om nog even terug te gaan naar Johannes 14. En want dat is ook zo mooi. Als de Heer Jezus die uitspraak gedaan heeft, dan zegt hij ook, niemand komt tot de Vader dan door mij. Nou ja, inmiddels begrijpen wij wel waarom dat zo is. Maar je moet goed bedenken, de Joden beschouwden de Heere God als hun vader, hè? Ja. En de Heer Jezus die laat nu zien dat je dat wel kunt doen, maar dan is het vader, heeft dat alleen maar betrekking op de oorsprong. In die zin is God de vader van Israël. Israël wordt ook zijn zoon genoemd. Hè? Maar dat heeft te maken met oorsprong. God heeft Israël tot stand gebracht. In die zin is hij de vader van Israël. Maar als het gaat om de verbondenheid, om de relatie, zegt de Heer Jezus, heb je mij nodig. Want je kunt alleen maar een kind van de vader zijn, als je mij kent. Want hij is geboren uit de vader. En als je verbonden bent met hem, dan heb je dus deel aan het kindschap van God. Dat is het verhaal. En dan zegt Filippus, die zegt, nee, de Heer die zegt nog, vers 7, als u mij gekend had, zou u ook mijn vader gekend hebben, en van nu af aan kent u hem en hebt u hem gezien. Want ja, de heer Jezus, dat zegt hij later in dat gebed ook nog. Hij is op aarde gekomen om de naam van zijn vader bekend te maken. Om dus te laten zien wie de vader is. En dan staat hier, Filippus zei tegen hem, Heere, laat ons de vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt Jezus tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? En dit vind ik een prachtige tekst. Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Dat betekent dus dat de zoon, die geopenbaard is in een lichaam, Jezus Christus, de uitdrukking is van de vader. Anders gezegd, wie God wil zien, ja, moet naar Jezus kijken. Want daarin zie je hem. Want God is geest, hè? Zegt de Bijbel. God is geest. Dus per definitie onzichtbaar. Maar hij heeft zichzelf zichtbaar gemaakt in de zoon. En dat betekent ook dat degene die verbonden is met de zoon, ja, dat hij ook inderdaad verbonden is met de vader. Nou ja, goed, en dat zal dus voor Israël ook gelden in de toekomst. Als het volk tot geloof komt, dan zullen zij de Heere gaan kennen zoals hij werkelijk is. En dan zal God ook als hun hemelse vader hen laten wonen in het land wat hij beloofd heeft, in de woningen, en die zijn er genoeg. Wat ons betreft, hè, wij horen immers niet tot Israël enzovoort enzovoort, wij behoren tot de gemeente, het lichaam van Christus, maar ook voor ons geldt wat Paulus schrijft in Filippenzen 1 vers 21, het leven is mij Christus. Ja, het leven is mij Christus. En dan zegt hij erbij, en het sterven is winst. Ja, maar als je dat weet, dan weet je dat je niet, hè, dat het sterven niet maar het einde is van het bestaan of iets dergelijks, maar dan weet je dat je daarna geopenbaard wordt, deel krijgt aan zijn heerlijkheid in een lichaam van heerlijkheid. En Paulus, die wist het wel, hè, die was daar op aarde, die zat in de gevangenis toen hij de brief aan Filippenzen schreef. Hij zei van ja, ik verlang eigenlijk om heen te gaan en met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Nou, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Hè? Dat is verreweg het beste. Maar, zegt hij, bij u te blijven is nodig, hè? Om nog te blijven is nodiger om uwentwil. Paulus wist dat hij nog een bepaalde bediening had in die tijd om uit te oefenen voor het aangezicht van de Heer. En zo moet je ook maar bedenken, broeders en zusters, zolang je nog het leven hebt hier op aarde, heeft dat een bedoeling. Ja. En ik ga je niet vertellen wat voor bedoeling of zo, moet je allemaal zelf maar uitmaken. Ja, maar je leeft niet voor het vaderland weg, zal ik maar even zeggen. Ja, dat heeft een bepaalde bedoeling. En de Heer die leidt je in dat leven. En uiteindelijk is het zo dat als je dan komt te sterven, hè, als je loopbaan hier op aarde is volbracht, dan betekent dat niet het einde, maar dan betekent dat het einde van het aardse bestaan. En je gaat over in een volgende fase van dat leven en die wordt gekenmerkt door één woord in de Bijbel en dat is heerlijkheid. En Paulus die schrijft, en daar eindig ik mee, ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd, en daar werken allemaal wat mee te maken op een of andere manier, hè? Ja, niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons zal worden geopenbaard. Dat is Gods belofte. En ik moet zeggen, ja, daar kan ik wel mee verder, hè? En ik hoop jullie ook. Goed, tot zover. We gaan samen de Heer danken. Ja, Vader in de hemel, wil u zo hartelijk danken dat een geweldige werkelijkheid is. Een zekerheid die we ons eigen mogen maken op grond van het geloof in uw woord. Waarin u ons de Heer Jezus Christus laat zien. De Zoon. Degene in wie het leven is. Degene die alles heeft volbracht. Die gestorven is en opgestaan. En leeft. Tot in alle eeuwen. Heer, en dank u wel dat daar waar wij hem mogen kennen, ook mogen weten dat leven te bezitten. Dat onvergankelijke leven. Dat leven dat bestemd is om in uw heerlijkheid straks geopenbaard te worden. Heer, en wat zijn we dan bevoorrechte mensen dat we zo'n toekomst mogen kennen. Een perspectief dat u ons gegeven hebt. En dat hebben we ook zo nodig in deze wereld waarin we leven vandaag. Dank u wel dat we daarnaar uit mogen zien. dat we onze blik mogen richten op die toekomst en het in alles van u mogen verwachten. Dank u wel dat u met ons meegaat, dat u ons leven leidt, dat u ons verder leidt op de weg. Een weg die eindigt bij u. Heer, dank voor uw woord van deze avond. Wil ook de naprediker ervan zijn in onze harten. Dank dat u ook met ons gaat als we weer van hier gaan. Wil ons ook veilig bewaren op de weg, Heer. Dragen elkaar ook zo aan u op. En mogen het in alle dingen van u verwachten. En we loven en prijzen u voor wie u bent en voor wat u doet. Uit genade. Amen.